Even familiedag. Okay. Goedenavond iedereen. Ik open bij deze de vergadering Commissie Burger en Bestuur van 10 december 2024. Het is vandaag, heb ik vernomen, de Internationale Gezinsdag. Dus voor wie het prettig vindt, ik dacht altijd dat het Sinterklaas was, maar goed. Welkom, commissieleden. Het publiek op de tribune, het college, de ambtenaren, de griffier, de luisteraars, de kijkers en wie dan ook. Dat was de opening. Ik heb geen mededelingen vooraf. Heeft iemand anders mededelingen? Kijk rond. Geen mededelingen. Dan komen we bij de vaststelling van de agenda. Gaat u akkoord met de agenda die hier voor ligt? En dan vraag ik dat nog één keer. Gaat u akkoord met de agenda die hier voor ligt? Kijk, bijzonder. U gaat, er is een stuk wat u, ik help u een handje dan maar. U wil een stuk van hamer naar bespreekstuk hebben. Heeft u bij de griffie ingediend? Dat zult u hier ook nog bij de vaststelling van de agenda. Mevrouw.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou het stuk controleprotocol normenkader graag als bespreekstuk. En dat heb ik reeds aan de griffie. En zo staat hij reeds in de agenda. Dus vandaar dat ik even niet reageerde. Excuses.
Ja, dan hoort hij hier ook nog even aangekondigd te worden.
Bij deze.
Als de commissie daar geen bezwaar tegen heeft. Nee, dan is dat nu een bespreekstuk. En dan krijgt u zo dadelijk het woord bij. Dan zijn wij bij spreekrecht voor het publiek voor onderwerpen die niet op de agenda staan. Daar hebben ze geen sprekers aangediend. Nee. Dan gaan we naar de hoofdagenda, beeldvorming en oordeelsvorming. We gaan naar het eerste onderwerp, leesjes en belastingsverordeningen. Daar heeft een spreker zich aangediend. De heer De Boer van Tuinder in Oude Amstel, bestuurder van Tuinpark Nieuw Vredelus en vertegenwoordiger van de Groene Kern. Hartelijk welkom en ik dank u ook alvast namens de hele commissie dat u hier bent om in te spreken. U krijgt zo 5 minuten. Blijf dan nog even staan, dan kunnen de vragen gesteld worden. Ook vooraf, ik sta geen discussie toe met de inspreker. Politieke vragen die bij een college thuis horen daar. En hier zit ook nog een bijzonderheid aan vast. Er is ook een deel wat onder de rechtbank valt. Dus de inspreker vraag ik met klem om alles wat onder de rechtbank valt daar niet over te hebben. Want daar kan ook het college geen antwoord op geven, nog vragen op beantwoorden. Want het is tenslotte onder de rechter. En ik vraag u ook daar terughoudendheid in te betrachten in uw eventuele vraagstelling die u heeft aan de inspreker. Bij deze, gaat u gang. U krijgt 5 minuten.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte volksvertegenwoordigers, raadsleden van Oude Amstel en leden van de commissie Burger en Bestuur. Wat de voorzitter zojuist heeft gemeld, er is een zaak die ligt onder de rechter. Het spreekt voor zich dat ik daar niks over zal zeggen, niks over zal vragen. Daar u hier ook geen beslissingen neemt over zaken die onder de rechter zijn. Voor u ligt de zaak Forense Belasting 2025. Wat onder de rechter is 2023. En waar u donderdag een beslissing over neemt, is die Forense Belasting 2025. Dus niet de zaak die onder de rechter is. Ik zal kort proberen de zaak vanuit ons perspectief naar voren te brengen. Als tuinder in uw gemeente. Als vertegenwoordiger van 800 tuinders in de, hier in Oudekerk, hun families en al hun kinderen. U bent hier bij elkaar gekomen om als volksvertegenwoordiger de diverse leges en belastingverordeningen te bespreken en om de voorstellen van het college kritisch te beschouwen. Zo sta ik hier als vertegenwoordiger van al die tuinders en hun families. Dat kunnen er maar zo 1400 volwassen mensen zijn. En dan heb ik het dus nog niet eens over hun kinderen. Het voorstel waarover ik u wil spreken is de forensebelasting die door de gemeente Oude Amstel aan de tuinders wordt opgelegd voor 2025. Daarbij wil ik graag 3 verschillende zaken onder uw aandacht brengen. In de eerste plaats de belasting zelf. Het gaat hierbij om een forensebelasting. Dit is een belasting die is bedoeld om op te leggen aan mensen die tenminste 90 dagen per jaar in een woning in Oude Amstel wonen, maar daar niets dan ingeschreven. Hierbij verwijs ik graag naar de stukken die de wethouder u bij dit voorstel heeft toegestuurd. In de verordening forense belasting Ouder Amstel 2025 staat letterlijk dat het een belasting is aan, en ik quote hier, personen die op meer dan 90 dagen voor zich een gemeubileerde woning, ik herhaal woning, beschikbaar houden. Dit geldt volgens gegevens van uw gemeente voor Ouder Amstel voor 14 woningen. Er zijn 14 woningen in Ouder Amstel die aan dit criterium voldoen. Behalve voor deze 14 woningen, waarvoor volgens de gebruikelijke normen deze belasting bedoeld wordt, wordt deze belasting ook opgelegd aan 800 houders van een volkstuin in de gemeente Ouder Amstel. Op zijn best gaat het om tuinhuisjes van 28 vierkante meter. Geen gemeubileerde woningen dus. Dat zijn geen woningen en daar is de forense belasting nooit voor bedacht, nog voor bedoeld. In de toelichting bij het voorstel van het college staat letterlijk, zodat de tarieven van de gemeente Ouder Amstel ingroeien naar tarieven vergelijkbaar met de omliggende gemeente. Ingroeien naar de tarieven van de omliggende gemeente. Maar de omliggende gemeente legt helemaal geen forense belasting op aan volkstuinders. Sterker, de gemeente Ouder Amstel is de enige gemeente in Nederland die een forense belasting aan volkstuinders oplegt. Ik wil u dringend vragen om hier kritisch vragen over te stellen aan het college. Ten tweede wil ik de redelijkheid van de belasting onder uw aandacht brengen. Het tweede aspect van deze belasting die ik onder uw aandacht wil brengen is het democratische gehalte van de maatregel. Het gaat hier om een maatregel die direct ingrijpt op het leven van 1,5 tot 2 mensen per tuin. Deze ongeveer 1400 mensen worden niet vertegenwoordigd in dit bestuur. Zij hebben geen directe invloed op de samenstelling van uw raad, nog op het college. Maar het college heeft wel de verantwoordelijkheid voor deze mensen, omdat zij over deze mensen beslissingen nemen. Voor invloed op deze belasting hebben de direct betrokkenen geen democratische toegang tot het college. Daarvoor hebben wij u nodig. U bent de volksvertegenwoordigers die dit college en haar besluiten op redelijkheid en rechtvaardigheid moet beoordelen. En ik vraag u dringend om ons als machtelozen te vertegenwoordigen en u af te vragen of het redelijk is dat de jaarlasten van de tuinders straks tot wel 30% uit belasting bestaan. Sterker, bijna 200 euro aan forense belasting wordt ons opgelegd. En er zijn hier onder ons tuinders die zich kunnen herinneren dat de totale jaarlasten van hun tuin 200 euro waren. Sterker, misschien zit hier wel een ex-tuinder in de zaal die zich kan herinneren dat het om 200 gulden ging. Een afdracht waar helemaal niets tegenover staat. Wij voeren ons eigen afval af. Goed. We houden zelf de omgeving schoon en de gemeente Amsterdam verzorgt het openbare groen in de omgeving van de tuinparken. De derde zaak betreft de kosten die uw gemeente moet maken om deze belasting te innen. De kosten die uw gemeente moet maken om de belasting te innen zijn mogelijk niet voor u alle even inzichtelijk, maar ze zijn wel aanzienlijk. Op dit moment lopen al zo'n 400 bezwaarprocedures tegen de belasting van 2023, waar ik het verder niet over zal hebben. Maar voor 2025 zal dat alleen maar meer worden. Concluderend wil ik u de volgende 5 vragen voorleggen. Om u als volksvertegenwoordiger ook de vertegenwoordiger te voelen van de mensen die deze maatregel aangaat. Ik wil u ook vragen of het redelijk is dat de jaarlasten van een tuinder tot wel 30% uit forensebelasting bestaat. Ten derde wil ik u vragen om aan het college te laten weten dat de forensebelasting nooit voor dit doel is bedoeld en nergens anders zo wordt toegepast. Ten vierde wil ik u vragen om aan het college te vragen om de invorderingskosten en de baten van deze belasting transparant te presenteren. En ten laatste wil ik u vragen om het voorstel af te wijzen of op zijn minst uit te stellen, totdat het college u de toelichting en de verheldering heeft verschaft die u nodig heeft om een degelijke en inhoudelijke beoordeling te maken. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.
En ik dank u ook hartelijk voor uw inspraak. Kijk even rond of er eventueel nog een verduidelijkende vraag is. Mevrouw Van het Hof, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor de inspreker een beroep doen op ons, op democratisch vermogen. Heeft u ook zelf met de portefeuillehouder hierover gesproken? En was zijn of haar reactie?
De tuiners die hebben gesproken met de portefeuillehouder. En de portefeuillehouder, dat ging overigens over een zaak waar we het uit het verleden, waar we het niet over zullen hebben. Maar ik veronderstel dat het antwoord op de vraag, als die gaat over de forense belasting 2025, gelijk zal zijn aan die uit het verleden. De portefeuillehouder was niet ontvankelijk voor onze inzichten en onze bedenkingen.
Dank u wel, mevrouw Nikkels.
Dank u wel, voorzitter. Ik weet dat er overnacht mag worden op de parken. Heeft u een enig idee hoeveel dat gebeurt en in welke omvang?
Het is een interessante vraag, het is een relevante vraag. U vraagt mij om een schatting. Er zijn verschillende, en dat zijn er tientallen, tuinen waar niet eens een huisje op staat waarin überhaupt overnacht kan worden. Er zijn ook huisjes waarvoor de vergunning, die niet voldoen aan de eisen die de Bond van Volkstuinen stelt om daarin te overnachten. En dan blijven de huisjes over waarin dat eventueel wel zou kunnen, maar waarin dat niet gebeurt. En ten laatste zijn de huisjes waarin dat kan en waarin dat ook gebeurt. En in alle eerlijkheid, als het gaat om 90 overnachtingen, dan zijn dat misschien van die 800 tuinders, misschien 24. 24 tuiners die daar meer dan 90 nachten per jaar zitten. Dank u wel.
Dank u. Meneer de Groot, wilde u ook nog een vraag stellen?
Nee, ik had dezelfde vraag, dus dat is gesteld.
Dan dank ik u hartelijk voor uw inspraak.
Dank u wel, voorzitter.
Dan gaan we over naar het onderwerp zelf. Voor u ligt een set aan verordeningen waarvan drie ingetrokken worden. Die drie die ingetrokken worden, die noem ik nog even op voor de volledigheid. Dat is de precariobelasting, de reclamebelasting en de vermakelijkheidsbelasting. De eerste ronde is vragen aan het college. De tweede ronde is een oordeelsvorming als u daar behoefte aan heeft. En u kan dan ook aangeven of u eventueel een bespreek of hamerstuk wil hebben aankomende donderdag in de raad. Ik kijk gewoon rond en ik noteer de partijen in volgorde van hand opsteken. U heeft een ordevraag?
Ja, dat klopt. Gaan we kriskras door alle verordeningen heen? Of is het, gaan we op volgorde? Hoe pakken we het aan?
Dat is een goeie. Ik denk dat het gehele onderwerp in één keer behandeld wordt en niet per verordening. Dan zijn we vanavond nog best lang bezig, denk ik. En we hebben hierna nog een commissie. Dus gewoon het gehele onderwerp. En als u zo als eerste het woord wil, dan schrijf ik gelijk uw naam op. Ik zag Partij van de Arbeid. En voor u allen, er mogen twee insprekers. Natuurlijk belang, hoeft u niet om te vragen. Oude Amsterdam Lokaal, D66... VVD. En ik heb u al genoteerd, meneer Scheers. Ik had u gezien. En geen vragen van oude Amstel. Anders. Dan beginnen we bij GroenLinks, meneer. Oh, ik had u genoteerd, mevrouw. Oh, u heeft een vraag.
Ja, ik heb geen vragen, maar wel een oordeelsvorming.
Wil ik dan krijgt u in het volgende setje krijgt u het woord. Dus dan schrap ik u hier uit de vragen weg. En dan komt u terug weer in de oordeel. Meneer de Groot, u mag alle vragen stellen die u wil over de verordeningen en graag politieke vragen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben eigenlijk twee onderwerpen waar we vragen over hebben. Dat is de forensenbelasting, zoals net al genoemd door de spreker, en de belasting en dan met name de precario belasting die wordt geschrapt. In de stukken wordt inderdaad aangegeven dat de forensenbelasting aan gaat sluiten bij de tarieven van omliggende gemeenten. En zoals de inspreker ook al zei, zijn er een aantal gemeenten die de belasting niet kennen, maar ook de belasting wel hebben. Zo zagen wij dat volgens ons Aalsmeer uit mijn hoofd en de Ronde Venen volgens mij deze wel hebben. Maar kan de wethouder, want dat zagen we niet in de stukken, aangeven wat de tarieven dan zijn waar naartoe gegroeid wordt? Want de stijging is natuurlijk best fors, zeker procentueel gezien. Dus die wilden wij ook graag horen. En over de reclame- en precariobelasting, maar laten we het even dan hebben over de precariobelasting, staat aangegeven dat die wordt geschrapt, omdat die kostbaar is om te innen en uiteindelijk niet genoeg oplevert. Wij vroegen ons af of daar nog wat toelichting op kon worden gegeven, anders dan in de technische vragen.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan het college.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als het mag, voorzitter. We hebben een vertegenwoordiger van de GBA, de gemeente Belasting Amsterdam, uitgenodigd om technische vragen mee te helpen beantwoorden. Dus als meneer De Groot wat toelichting wil hebben op die precariobelasting, maar ook op die andere twee, dan als het mag, dan nodigen we deze meneer graag uit om naast ons te zitten om de technische vragen te beantwoorden. Omdat de toelichting die meneer De Groot vraagt eigenlijk een beetje in dat kader gebracht kan worden. Is dat een akkoord?
Dat kan, zeker.
En dan ga ik even met de forensenbelasting aan de gang. Mag dat?
En dan nog even, wie komt erbij zitten?
Goedenavond, Indy Wolking, senior adviseur belastingen voor gemengde belastingen Amsterdam.
Dank u wel, hartelijk welkom. Wil ik u zo dadelijk bij uw beantwoording wel opletten dat u geen politieke beantwoording doet en het puur op de techniek houdt.
Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Dan beantwoord ik graag de vraag van meneer De Grote over de forensenbelasting. Ja, ik roep even in herinnering dat dit al langer aan de orde is. In de programmabegroting 23-26, dat is al een tijd geleden, is daarover gesproken. Ook in uitvoering van zeg maar, het college uitvoeringsprogramma. Ook in december 22 is daar met uw raad over gesproken. Daar is aangekondigd dat we de forensenbelasting in een viertal stappen omhoog gebracht zou worden. Dus het zou dan in een 4 jaar periode gaan. Ik verwijs naar die stukken, voorzitter. Maar dan inhoudelijk heeft u gezien dat voor permanente bewoningen in 2024 wij naar €302,66 gaan op jaarbasis. En voor niet-permanente bewoningen naar €151,43 op jaarbasis. Dat mag u zelf na maanden omrekenen, maar dat zijn jaarbedragen. Dan is er gevraagd, nou, hoe zit het in de omliggende gemeentes? Dat hebben we uiteraard bekeken. De koploper is Uithoorn, meneer De Groot. Uithoorn die vraagt voor permanente bewoning €789,25. Dat is toch zeg maar 2,5 keer zoveel als wij dat doen. En voor de niet-permanente bewoning €235,02. Ook de Ronde Venen en Aalsmeer, zeg maar, als omliggende gemeentes, dat zei u zelf al, die kennen dat ook. Die rekenen met een percentage van de OZB. Aalsmeer rekent dan 0,34% van de OZB. Nou, dan is even de vraag van, reken je dan met gemiddelde OZB of kijk je wat een tuinpark de OZB-waarde van een tuinhuis is. Maar in ieder geval zijn dat substantiële bedragen. De spreker gehoord hebbende en ook de vraag van u, meneer De Groot, is het natuurlijk ieder jaar goed dat we daar weer naar kijken. Dus ik hou niet van automatismes, maar er is in de tijd afgesproken om het bedrag in 4 jaar op het niveau te brengen van omliggende gemeentes. Ik denk dat we daar nog een keer een berekening naar u toe moeten sturen. Maar vooralsnog denk ik bezig zijn in lijn met de afspraken die we met uw raad gemaakt hebben. En dat in bepaalde gevallen pijnlijk is, dat realiseren wij ons terdege. Maar dat geldt voor alle bedragen die betaald moeten worden. In algemene zin weet u dat mensen gebruik maken van voorzieningen in onze gemeente. Maar dat verhaal zal ik u besparen. Dat is natuurlijk de algemene achtergrond van deze forensenbelasting. Dank u wel.
En dan had u ook nog, tenzij u nog hier een vraag over heeft.
Nou, de enige vraag die bij mij opkomt is of er ook nog gekeken is bij de omliggende gemeente of het dan om tuinparken gaat, waar die belasting voornamelijk voor geldt, dan wel voor vakantiewoning. Maar dat is een, ik weet niet of de wethouder daar antwoord op heeft.
Nou, meneer Frikken, probeert u het eens.
Ik doe een poging, meneer De Groot. Ja, natuurlijk, in de Ronde Venen heb je ook huisjes die in de plassen liggen. Wij hebben tuinhuisjes vanuit de Amsterdamse situatie. Er zijn ook mensen die in onze gemeente wonen, die daar een tuinhuisje hebben. Ja, het is een kwestie van vraag van laat je deze mensen meebetalen met de kosten die wij als gemeente hebben. Dat is de rationale. En als je zegt, maakt het een verschil uit of het een tuinpark is of een andere soort woning? Ik denk dat die sophistication, dat we die niet aanbrengen. En dat we dat doen voor iedereen zoals het in de verordening gezet is. Die niet permanent of uiteraard niet woonachtig is op die plek, maar wel gebruik maakt van de voorzieningen van onze gemeente.
Dank u wel. En dan gaan we naar... Toe.
Voor de precaire reclamebelasting, dat zijn de belastingen, dus, de voorwerpen die vaak op de openbare weg zijn gevonden, die moet je opsporen, die moet je vastleggen om het over kostencomponenten te hebben en je moet ze controleren. En daarvan zijn meestal wat wij noemen de perceptiekosten relatief hoog ten opzichte van andere belastingen. In dit geval moet je dat afwegen tegen de mogelijke opbrengst die dat genereert. En zoals we er nu naar kijken, maar er is geen business case echt opgesteld. Er is ook niet een echte fysieke controle uitgevoerd. Dus op die basis zeggen wij van de relatieve lage opbrengst met een relatief hoge kostencomponent is... Ja, op dit maakt niet echt dat een belasting... Ja. Goed uitvoerbaar is en ook echt iets gaat opleveren in dit geval.
Dank u wel, meneer De Groot.
Ja, ik voel me af of de... Sorry, ik ben uw naam vergeten, maar of u nog wellicht iets meer duiding kan geven hoe dan... want u zegt, we hebben geen echt onderzoek gedaan, hè, maar er is een inschatting gemaakt. Hoe die inschatting dan wordt gemaakt, met name voor precariobelasting. Is dat gewoon gedaan om te kijken van nou, waar voorzien we dan die inkomsten te kunnen genereren? En wat zouden de kosten zijn op basis van ervaring? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Die vraag kan ik niet echt beantwoorden. De ambtelijke organisatie heeft in dit geval zelf een inschatting gemaakt daarvan. Dus er is niet echt een concrete becijfering van gemaakt. Dus ik moet u het antwoord ook deels schuldig blijven.
Dank u wel. Daarmee moet u het even doen. Meneer Frikken, u wil daar kort nog op wat zeggen? U gaat uw gang.
Als dat van u mag.
Als het helpt de commissie een oordeel te vormen, dan graag, zeker.
Dank u wel, voorzitter. In algemene zin, meneer De Groot, kijk, deze maatregelen zijn, nou maatregelen, deze voornemens zijn aan het begin van deze collegeperiode gestart. En daar is in een bepaalde financiële omstandigheid gekeken naar de tarieven in onze gemeente. En er is over een breed front, is er toen besloten om meer belastingen te heffen. In het geval van de genoemde belastingen hebben we dat daar blijkbaar te snel gedaan en niet zorgvuldig genoeg. En daarom komen we nu bij u terug. Maar zeg maar de omstandigheid waarnaar u vraagt van hoe is het dan zo gekomen, dat was op dat moment hadden we grote financiële achterstanden die we op bepaalde manieren wilden inlopen. Dus ik denk dat dat in algemene zin de achtergrond is waarnaar u vraagt.
En dan heb ik een interruptie van mevrouw Van Achtmaal.
Dank u wel, voorzitter. De vraag aan de wethouder is of ik het goed begrijp dat dit, nou ja, noem het een onderzoek, misschien is een onderzoek ook weer een te groot woord, maar dat is niet gedaan voordat eind vorig jaar besloten werd tot invoeren van precariobelasting, reclamebelasting en vermakelijkheidsbelasting. Klopt die conclusie?
Nou, meneer Frikken.
Dank u wel. Mevrouw Van Achtmaal, het antwoord is complex. Er hebben twee gesprekken plaatsgevonden. Dus zeg maar, onze ambtenaren hebben tweemaal gesproken met de GBA. Alleen, klaarblijkelijk is dat gesprek niet zodanig gelopen. Ik denk, wij hebben geconstateerd dat misschien de informatie langs elkaar heen gegaan is. Wij zijn op de informatie afgegaan van die twee gesprekken. Dus er heeft wel degelijk voorbereiding plaatsgevonden, maar onvoldoende. En toen wij zeg maar in tweede instantie dat zijn gaan doen, toen kregen wij meer informatie... Waar de vertegenwoordiger van de GBA van zegt, ja, de grondslag hadden we beter moeten motiveren. We hadden dus zeg maar, de verordening veel uitgebreider moeten maken met veel meer redenen omkleed waarom we deze belasting willen invoeren. En daarnaast, wat ook te weinig aandacht aan gegeven is, is dat, nou, als ik even aan mag vullen wat meneer gezegd heeft, ja, als je praat over reclamebelasting, dan moet je natuurlijk foto's maken van datgene wat er buiten zich plaatsvindt. Dat kan aan verandering onderhevig zijn. Dus zeg maar de manier waarop je die reclamebelasting int en ook daar handhaving in doet, is veel complexer dan we ingeschat hebben. Dus ja, er is overleg geweest. Ja, er is onvoldoende overleg geweest om tot goede besluitvorming te komen. En in die zin ja, zijn we ook vrij snel bij u teruggekomen dat dit geen goede manier geweest is om dit te doen. En komen we op onze schreden terug.
Dank u wel. Mevrouw Van Achtmaal. Goed, ik kijk nog even naar de heer De Groot. Voldoende beantwoord. Dan gaan we naar de Partij van de Arbeid. Mevrouw Nikkels.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over de forensenbelasting. Worden net de insprekers zeggen dat er een deel van die tuinders daar overnachten. Ik ken het park, of ik kom daar wel eens, dus ik zie daar huisjes staan die inderdaad bijna gewoon bungalows zijn, waar een keuken en een douche en alles zit. Maar er zijn ook een hoop huizen die totaal verkrot zijn. Dat zijn er ook nogal wat. Ook huisjes die puur er zijn voor een kop koffie te zetten, maar waar verder geen voorziening in zijn. Maakt u onderscheid tussen dat verschillende gebruik? Want ik kan me voorstellen dat er een heel groot deel van die tuinhuizen inderdaad niet wordt gebruikt als verblijf of waar wordt overnacht. En de vervolgvraag daar dan op is van als je dat onderscheid gaat maken en als u dat niet zou doen, dan zouden mensen daar bezwaar kunnen indienen. En dan vraag ik me af of die inning niet uiteindelijk veel meer geld kost dan het oplevert.
Meneer Frikke.
Dank u wel mevrouw Nikkels. We maken geen onderscheid per huisje. Dus dat gaat. Dus zeg maar de grootte van het huisje. Ik hoorde de inspreker zeggen 28 vierkante meter. Ik denk dat het gemiddeld ongeveer het tienvoudige is. Ik heb stukken bestudeerd. En de gemiddelde omvang van een tuinparkje met tuin is veel groter. Dus daar is sprake van een veel groter aantal. In ieder geval vierkante meters waar het zich op bevindt. Maar we maken geen onderscheid per tuinhuisje. Ja, dat is het antwoord op uw vraag.
Mevrouw Nikkels.
Volgens mij 28 vierkante meter was dan een sommige tuinhuisjes. Dus die zijn vrij groot. Maar er zijn natuurlijk ook wel veel kleinere huisjes en waar dan niet wordt overnacht. Maar als ik dan in die verordening lees dat het verblijf moet voldoen aan een paar voorwaarden. Dat is een wasgelegenheid, een keuken en een, wat was het? Een douche. Dus douche, keuken. En als dat niet in zo'n huisje zit, dan kan je er dus ook eigenlijk niet in verblijven. Dan voldoet het dus niet aan die eisen die in de forensenbelasting of in de verordeningen zijn vastgesteld.
Meneer Frikke.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Nikkels. Ja, dat is een feitelijke constatering. Dus op het moment dat het huisjes niet voldoen aan de verordening, dan is het natuurlijk geen reden om die belasting te heffen. Dus in die zin is het recht door zee. Het moet passen op de verordening die wij gemaakt hebben. Past die niet, dan is die verordening uiteraard niet van toepassing. Maar nogmaals, ik kom daar zelf ook af en toe en ik zie ook de huisjes. Dus ik denk dat een substantieel aantal van die huisjes wel degelijk de voorzieningen heeft waarnaar u vraagt. Maar ik kan natuurlijk niet vanaf deze plek met zekerheid zeggen dat ze 100% dat doen. Maar als er dan zeg maar een aanslag gestuurd wordt, en help me als ik het verkeerd zeg, dan kan men natuurlijk daartegen bezwaar maken als die omstandigheden niet zo zijn als het zou moeten.
Dank u wel. Mevrouw Nikkels.
Ja, dank u wel. Ik zat hier even mee moeten doen. Dank u.
Amsterdam Lokaal, de heer Scheers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hadden eigenlijk een vraag over, of twee vragen eigenlijk, over de hondenbelasting voor deze keer. Als eerste, zouden we van de hondenbelasting geen doelbelasting kunnen maken? We zouden het geld kunnen gebruiken voor afgeraste hondenspeelvelden, het opruimen van de hondenpoep, et cetera. Hoe staat de portefeuillehouder daar tegenover? En een tweede vraag daarover is, in de begroting van 2025 staat een bedrag van €31.000 begroot. Als we dit bedrag delen door het bedrag wat nu in de verrekend wordt, dan zou het betekenen dat we rond de 365 honden in de gemeente hebben. Vindt de portefeuillehouder dit geloofwaardig? En hoe handhaven wij hier eigenlijk even op? Dat waren de vragen.
Dank u wel. Wie kan ik op de honden het woord geven? Meneer Frikke.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat het verhaal over de hondenbelasting, dat boek nog niet uit is, meneer Scheers. Ik kan niet op dit moment zeggen hoeveel honden we hebben. Ik ga uit dat uw staardeling dat correct is. Anders kom ja, vond ik zelf wel aardig. Ja, dat is voor de kijkers en luisteraars ook wel aardig. Ik ben het volledig met u eens dat als je hondenbelasting int, dat je als gemeente daar wat voor terug moet doen. Ik heb begrepen, en daar is ook een technische vraag over gesteld, dat er een pilot gelopen heeft. Wij hebben daar onvoldoende antwoord gekregen, zoals ik ook in de beantwoording van de technische vragen hebben toegelicht. In de tussentijd heb ik wel wat meer informatie, of hebben wij wat meer informatie gekregen. Maar ik denk dat we op het hoofdstuk hondenbelasting nog een keer echt, zeg maar, wat diepgaander terug moeten komen en dat niet af moeten doen met uw gerespecteerde vraag en mijn wat vrolijke antwoord. Ik ben het met u eens dat je daar wat mee moet doen. En laten we het daar dan even bij houden.
Meneer Scheers.
Ja, dank u wel. Maar dan heb ik toch nog even de vraag over de... het waren de 365 honden volgens mijn staartendeling. Maar is dat geloofwaardig? En hoe handhaven we daarop? Klopt dat? Want dat was eigenlijk onze tweede vraag.
De heer Frikke.
Ja, daar kan ik niet spontaan antwoord op geven. Kijk, op het moment dat u dat deelt, dan denk ik dat dat correct is. Hè. Dus kijk, als wij dat volledig verkeerd zouden doen, dan zouden we een opstand krijgen in onze gemeente, met name van de toch zeer mondige hondenbezitters. Dus ik ga ervan uit dat dat klopt. Ja. Wat zegt u?
Handhaving.
Een handhaving.
Het gaat om de handhaving.
Ja, dat is een... Ja, dus de handhaving zal ongetwijfeld te wensen overlaten. Maar ik denk dat we met z'n allen van mening moeten zijn dat je eerst voorzieningen moet treffen voordat je handhaving gaat doen. Dus wat ga je dan doen om het voor de honden en de eigenaren, zeg maar, makkelijker te maken om zeg maar, de ontlasting zeg maar, te verwijderen? Dus ik zou eerst kijken naar wat zouden we dan moeten doen. En daaraan gekoppeld, als men dan daar niet aan voldoet, aan de handhaving. Dat zou voor mij de goede volgorde zijn. Maar dan ga ik iets verder dan ik eigenlijk zou willen gaan, meneer Scheers. Daar moeten we gewoon nog wat over nadenken, ook met u in overleg treden, wat we daaraan kunnen gaan doen. Ik denk dat handhaving op dit punt beperkt zal zijn.
Dank u wel, meneer Scheers, voldoende?
Ja.
D66, mevrouw Van Nogmaal.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben vragen over twee onderwerpen. Ten eerste... de leges. In het raadsvoorstel zien wij een overzicht staan waaruit blijkt dat de leges voor bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, beoordeling, aanvullende gegevens in 2025 onwaarschijnlijk veel lager zijn dan in 2024. En het klinkt een beetje technisch, maar we zouden eigenlijk graag weten hoe dit kan. Bijvoorbeeld beoordeling aanvullende gegevens. 2024 8.560 euro. En in 2025 255,15 euro. Dat scheelt ruim 20, bijna 8.300 euro. Is de portefeuillehouder het met ons eens dat het eigenlijk best zuur is dat als je als inwoner vlak voor... het voor de publicatie van dit raadsvoorstel en van de legesverordening of de tarieventabel een omgevingsvergunning hebt aangevraagd. Terwijl als je dat eventjes een maand later had gedaan, dan was je gewoon echt veel goedkoper uit geweest. De tweede vraag betreft de onroerend zaakbelasting. Tijdens de raadsvergadering op 7 november is het college verzocht om te onderzoeken of en op welke wijze een verlaging van de OZB mogelijk is zonder dat dit leidt tot een verlaging van de rijksbijdrage aan de gemeente. En even kijken, vooral ook om deze informatie zo snel mogelijk naar de raad te sturen. Klopt het inderdaad dat wij daar nog niets over hebben gezien? En Is de wethouder het met ons eens dat het tarief van de OZB geen enkele invloed heeft op de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds, omdat die volledig afhankelijk is van de WOZ-waarde?
Dank u wel. Er zit een ambtenaar bij, hoor, voor de technische deel. Het is wel... Ik hoop dat er antwoord kan komen, en anders wellicht schriftelijk.
Ik hoop dat de ondersteuning van het GBA de laatste vraag zal kunnen beantwoorden. Ik weet niet of dat lukt, maar ik zal beginnen met de eerste. Dan kunt u daar vast even over nadenken. Zo niet, dan moeten we daar op terugkomen. Ja, mevrouw Van Nachtmaal, wij zijn natuurlijk ook enorm geschrokken van die bedragen die u noemt. Toen wij die zagen, dachten we ook van, dat klopt niet. Nou, goed. Het verschil tussen die bedragen in de opeenvolgende jaren is zo groot dat dat natuurlijk niet goed geweest is dat we dat vastgesteld hebben. Dus dat corrigeren we nu. En ik ben blij dat we dat dan zo snel corrigeren. En het vervolg van uw vraag is van, het zou toch wel heel sneu zijn als... We zijn ook nagegaan wie dan hoge bedragen betaald hebben, hoger dan conform, zeg maar, wat wij nu voor het komende jaar gaan vaststellen. Dat is zeg en schrijven één geval geweest. En we zijn van plan om dat aan die betreffende persoon kwijt te schelden. Dus wij zijn het met u eens dat dat niet alleen sneu is, maar dat het ook niet juist is dat dat toegepast is. En dat heb ik laten uitzoeken. Dus u mag ervan op aangaan dat uw verbazing ook onze verbazing geweest is. En dat we het daar niet bij hebben gelaten, maar dat we ook de betreffende persoon daarvoor schadeloos zullen stellen. Dan ten aanzien van de OZB, is dat iets voor de GBA of gaat dat te ver?
Gaat u gang.
De vraag betrof dat de waardestijging van invloed is op de uitkering van het gemeentefonds.
Nee, want dat is zo. De WOZ-waarde is eigenlijk de enige factor op basis waarvan de uitkering uit het gemeentefonds wordt bepaald. En het belastingtarief heeft geen invloed op de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds.
Dan neem ik hem graag over, voorzitter, als ik zeg dat u mag. Er is het leerstuk van de onbenutte belastingcapaciteit. Dat is ingewikkeld. En ik denk dat het goed is dat we daar u een A4'tje over sturen. Maar zoals u het formuleert, zou ik het niet helemaal formuleren. Want als je dus zeg maar de mogelijkheid hebt om je OZB te verhogen als gemeente, maar het niet doet, hè, dan wordt dat als onbenutte belastingcapaciteit gezien. En dat heeft wel degelijk een consequentie voor de uitkering van het gemeentefonds. Dus dat is mijn spontane antwoord. Dat heb ik ook meegenomen uit mijn tijd in Amstelveen. Dus zowel in Amstelveen als in Oude Amstel gaan wij niet. Ik geef toe dat de OZB aan de hoge kant is, maar hij zou hoger mogen zijn. Dat doen wij niet. Maar we moeten ervoor zorgen dat als we daar te ver onder blijven, dat je inderdaad die onbenutte belastingcapaciteit, dat niet als straf gebruikt wordt. Maar ik zeg toe, voorzitter, dat het heel goed is dat we daar een verhelderend A4'tje over maken, omdat dat ingewikkelde kost is.
Dank u wel. Mevrouw Van Achtmaal, u wil daar nog een keer op reageren?
Voorzitter, mag ik citeren van de website van de VNG? Dit gaat dus heel specifiek over de belastingcapaciteit is afhankelijk van de WOZ-waarde in een gemeente. Er zijn drie reken- en normtarieven voor eigenaar van woningen, van gebruikers van niet-woningen en voor eigenaren van niet-woningen. Die rekenen of normtarieven zijn voor alle gemeenten gelijk. Verschillen tussen gemeenten in de OZB-aftrekpost, hè, dus dat is de aftrekpost die afgaat van de gemeente van de uitkering, worden alleen bepaald door verschillen in de waarde van onroerende zaken. De tarieven spelen hierbij geen enkele rol. Dit betekent dat de verhoging of verlaging van de OZB-tarieven door de gemeente geen gevolgen heeft voor de uitkering uit het gemeentefonds.
Ja, het wordt een wat moeilijke discussie zo, mevrouw Van Achtmaal, want de informatie die de rest van de commissie niet heeft, en u citeert vanuit een VNG. Ik heb de portefeuillehouder horen zeggen dat hij met een uitgebreide toelichting komt, wellicht ook in het kader van
van de motie die is ingediend. En ik kijk de portefeuillehouder aan of hij het stuk van de VNG hierin mee wil nemen. Dat iedereen hier ook over dezelfde informatie beschikt en over dezelfde uitgangspunten. Kan u daar mee gaan? Want anders gaan we nu een vrij semantische en moeilijke discussie tegemoet. Waarvan ik denk dat het niet bijdraagt aan waar u naar op zoek bent.
Dat is prima. Wij zien een dergelijk memo graag tegemoet. Alleen is donderdag al de raadsvergadering, dus we zouden het dan graag voor donderdag willen hebben. Want wij overwegen namelijk een amendement.
Dan kijk ik de portefeuillehouder aan. Lukt dat voor donderdag?
Nee, dat gaat niet lukken, mevrouw Van Nachtmaal. Dus we kunnen enigszins toveren, maar we hebben ervaring als we dingen te snel doen, dat het dan ook meestal, of vaak, sorry, dat het af en toe niet goed gaat. Dus het is niet goed om dat in 2 dagen te doen. Er zijn wel teksten die in de financiële stukken staan. Dus ik kan kijken of we nog de bestaande teksten daarover in de... Want we hebben hele uitgebreide begrotingsstukken die dan zeg maar tot aan 300 pagina's lopen. Het staat mij bij dat daar ook verhelderende tekst is. Als die teksten zodanig verhelderend zijn dat ze in de buurt komen van de antwoord op uw vraag, zal ik dat nog laten toesturen voor donderdag. Maar nieuwe teksten gaan we niet voor donderdag maken.
Dank u wel. En ik kan u ook meegeven dat de griffier ook nog even terug gaat kijken in de archieven ten kader van dit onderwerp, wat dat al eerder besproken is in het verleden. En als die stukken er zijn, dan stuurt de griffier die ook naar iedereen hier op. Mevrouw Van Nachtmaal, daarmee voldoende? Goed, de VVD, wie kan daar het woord geven? De heer Hilbrands, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Er zijn al wat vragen gesteld, dus we hadden ook wat vragen, maar er zijn eigenlijk al beantwoord van GroenLinks. Had een paar vrachtwagen en Amsterdam lokaal. Met name over de hondenbelasting. Dus die vraag gaan we niet meer stellen. We begrijpen dat de portefeuillehouder heeft toegezegd dat daar nog eens goed naar besteding wordt gekeken. En ik denk dat we straks daar nog even wat over aanvullen. Maar verder hebben we geen vragen. Dank u wel.
U heeft geen vragen meer. Goed. Dan gaan we naar de oordeelsvorming. En ik heb natuurlijk belang als eerste opgeschreven. Dan noteer ik nog even de handen van de rest. De VVD. Kijk ik... Partij van de Arbeid? Ja, het is een oordeelsvorming. Hè? U kunt geen vragen meer stellen. Dan GroenLinks. D66. En verder niemand. Dan geef ik het woord aan mevrouw Smit van Natuurlijk Belang.
Dank u wel, voorzitter. Zoals wij ook al in de begroting medegedeeld hebben, zijn we niet tevreden over de verhogingen van zowel de afvalstofheffingen en de RIO en de waterstofheffingen. Zeker niet de vaste lasten voor onze inwoners om die zo te verhogen. Deze zijn sinds 2020 namelijk behoorlijk gestegen. We zijn blij dat de precario en reclamebelasting van de baan zijn. Wel moet straks voor de vaste standhouders ze betaalbaar blijven, zodat ook deze niet explosief stijgen. En dat met de forense belasting, dat verdient er ook nog wel enige uitzoekerij. En wat we daarmee gaan doen. Tot zover.
En ik vermoed dat u een bespreekstuk hiervan wil maken, als ik u zo hoor.
Ja, absoluut.
Dan is het bij deze al een bespreekstuk, dus dan weet u dat. De VVD.
Dank u, voorzitter. Het lijkt ons goed om jaarlijks goed te kijken naar de forensenbelasting. Ten aanzien van het voorstel tot afschaffing van precario reclamebelasting lijkt het ons alleszins redelijk, mede omdat vanwege de sterke stijging van onroerend goed de waarde van de inwoners en de ondernemers al fors meer lokale belasting betalen. Ten aanzien van de besteden van hondenbelasting overleggen wij nog even in de fractie. Wij overwegen een motie waarin het college wordt opgeroepen de hondenbelasting ook daadwerkelijk te besteden aan voorzieningen voor honden, zoals uitgiftepunten van poepzakjes of wat daar ook maar bij mag horen. En allerlei dingen zo nodig omheinde hondenlosloopveldjes. Dus voor ons ook een bespreekstuk.
Dank u wel. De Partij van de Arbeid, mevrouw Nikkels.
Ja, dank u wel. Wij kijken ook nog graag naar die forense belasting. We vinden dat mensen hier iets bijdragen aan de kosten die er worden gemaakt in de gemeente. Daar zijn wij het wel mee eens, maar we vinden zeker die stijging buitenproportioneel. En we vragen ons ook af of je nou niet met een schot hagel op, op die parken schiet. Het zijn nog steeds volkstuinen en geen bungalowparken. En nu wordt het er eigenlijk wel van gemaakt. Dus wij, ja, wat ons betreft is ook mijn spreekstuk.
Dank u wel. GroenLinks, de heer. U mag wel trouwens op elkaar reageren. Dat, misschien was u dat vergeten, maar GroenLinks, de heer. Dat doe ik bij u, meneer De Groot.
Dank u, meneer Bos, het voorzitter. Wij sluiten ons graag aan bij de woorden van de Partij van de Arbeid. Wat betreft de forensenbelasting. De overige belastingen, ja, we snappen dat het leven duurder wordt en dat dat vervelend is. We hebben natuurlijk onlangs een motie aangenomen, al raadsbreed volgens mij, die daar ook tot een onderzoek op riep. Dat stuk willen we ook graag nog even afwachten. Verder kunnen we ons vinden in de vragen die gesteld zijn door Amsterdam Lokaal met betrekking tot de honden. Belasting en ook de beantwoording met betrekking tot precario en reclamebelasting is wat ons betreft voldoende.
Dank u wel. Dan kijk ik D66 nog aan. Mevrouw Van Achtman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wat ons betreft is het ook een bespreekstuk, dat bleek net al wel. We willen toch kijken en dan hopelijk met eventueel wat meer informatie van de wethouder. Of de OZB verlaagd kan worden, het OZB-tarief. En zoals ik net al zei, overwegen wij een amendement. De opmerkingen die net gemaakt zijn over de forensenbelasting vinden wij ook interessant. Dat willen we ook nauwgezet volgen. Hondenbelasting uiteraard ook. Die discussie wordt ieder jaar trouwens weer gevoerd en het komt er nooit van. Maar misschien moeten we het nu gewoon even doorzetten. Dus ja, dat was het eigenlijk. Dank u wel, voorzitter.
Nou, dat is kort maar krachtig. Dank u wel. Dan gaan we naar het volgende onderwerp. Meneer Zeemold.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat wij in eerste termijn geen extra vragen hadden, komt omdat de technische vragen op zich goed beantwoord zijn. Belasting is altijd lastig natuurlijk en het is een bespreekstuk. Dus wij kunnen hier in de raadsvergadering van donderdag absoluut nog even op terugkomen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we naar de slotwijziging 2024. Voor u ligt een slotwijziging 2024 met een verwacht begrotingsresultaat van 2,7 miljoen positief. Ook hier hebben we een oordeelsvorming. Ik zie twee keer oordeelsvorming staan in mijn agenda. Dat moet natuurlijk anders zijn. Kijk ik rond, zijn hier vragen over de VVD, noteer ik. Natuurlijk belang noteer ik. Kijk ik rond alleen de VVD en GroenLinks. Daar blijft het dan ook even bij de VVD. De heer Driessen.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, ten eerste, het is goed dat er een positief begrotingsresultaat is gehaald. Wat ons wel opvalt is dat er een fors bedrag van meer dan 1 miljoen euro van de budgetten wordt overgeheveld naar 2025. Kan het college met een onderbouwd voorstel komen of een toelichting geven wat er van de voor doorgeschoven posten naar verwachting feitelijk in 2025 ook gerealiseerd kan worden? En welke posten waarschijnlijk ook in 2025 niet zullen worden gerealiseerd? En kan het college dan ook haar mening geven of het dan wellicht beter is om sommige posten te laten vrijvallen als het in de komende jaren niet duidelijk is of die überhaupt gerealiseerd gaan worden?
Een deel is technisch, hè, meneer Driessen. En een deel is, u weet ondertussen hoe het werkt. Dus ik vraag aan het college om de politieke vraag te beantwoorden. En een technische deel, want ik denk dat dat ook nog een stukje uitzoekwerk is, zomaar schriftelijk te beantwoorden, meneer Frikke.
Was dat bedoeld? Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Driessen. Ja, de intentie is natuurlijk om het wel te doen, meneer Driessen. En geen premie te zetten op zeg maar, op het niet doen. Dus het college denkt niet aan vrijvallen. We zijn het met u eens dat dingen soms lang duren. Dat vinden wij natuurlijk ook niet altijd prettig. We gaan niet de redenen daarvoor uitgebreid uiteenzetten. Ik heb zelf nog een keer door die lijst heen gelopen en ik zie dat op meerdere plekken op die lijst het jaartal 25 expliciet genoemd wordt. Dus voor een deel wordt het in de lijst geadresseerd. Wij zullen die lijst natuurlijk in de gaten houden. Wij vinden ook dat het veel is en het is absoluut niet de bedoeling dat van uitstel afstel komt. Het moet gewoon gebeuren. En wij moeten erop toezien dat die lijst korter gaat worden en niet langer. Laat ik op uw vraag antwoorden. In de stukken staat bij de diverse posten
dat ze wel in 2025 worden uitgevoerd. We zullen nog een keer goed kijken naar de posten waar geen jaartal genoemd wordt. Laten we dat doen.
Dank u wel, meneer Dreesen.
Ja, even dan één aanvullende vraag nog. Want, als de posten dus niet vrijgevallen worden. Het gaat inderdaad niet de onderbouwing dat we die niet krijgen. Dat was overigens niet de bedoeling. Maar meer dat er een voorstel zou kunnen gaan komen. Maar door door te schuiven is natuurlijk ook de kans dat de kosten oplopen. Dus je schuift allerlei posten door. Maar uiteindelijk, wat als het dan tegen de tijd dat gerealiseerd wordt, zijn de overgehevelde budgetten zijn niet meer voldoende om het te realiseren. En onze vraag is, hoe kijkt de wethouder daar tegenaan?
Meneer Frikke.
Ja, dank u wel, meneer Dreesen. Dat is natuurlijk een grote zorg. We hebben aan projecten die u ook besproken hebt, hebben we gezien dat fors in de papieren kan lopen. Dus u heeft helemaal gelijk dat kosten oplopen als we het later doen. Hè. De kostenstijgingen zijn enorm, hebben we net ook gehoord. Als ik me goed herinner, hebben we u al eerder toegezegd om naar de indexering te kijken van bedragen. Dus dat moet sowieso gebeuren. We komen uit een tijd dat indexpercentages erg laag waren. Maar ze zijn de laatste jaren fors hoger. Waar we dan ook onder hebben geleden. Het is helemaal correct dat ook het oplopen van de kosten natuurlijk een incentive moet zijn om het zo snel mogelijk uit te voeren. En ik denk dat we met betrekking tot die indexaties bij u terug moeten komen of de bedragen nog voldoende zijn. En als dat niet zo is, dan moeten we dat aan u melden.
Dank u wel. Natuurlijk belang, de heer Vermuiden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, dank aan de VVD dat ze mijn vraag ook gesteld hebben.
Dank u wel, GroenLinks, meneer De Groot.
Ja, dat geldt eigenlijk ook voor mij, voorzitter. En het enige wat ik nog kan bedenken is, kijk, het risico is natuurlijk genoemd door meneer Dreesen dat de kosten hoger worden. Maar ook dat we de geplande dingen die voor nu 2025 staan, niet gedaan kunnen worden omdat alles van 2024, of alles, een deel van 2024 doorschuift. Ziet de wethouder daar nog verdere risico's?
De heer Frikke.
De algemene risico's met de groot zitten natuurlijk in de bemensing van de organisatie. Dat hebben we ook in voorgaande vergaderingen gezegd. Heeft de burgemeester het een en ander over gezegd. Ook de gemeentesecretaris heeft er in technische sessies over gesproken. Dat onze grootste zorg is zeg maar de afdoende bezetting van onze eigen oude Amstel-organisaties en de mensen van DUO die voor ons werken. Daar zit het grootste pijnpunt. En daar zit ook een stuk verklaring van het uitstel. Naast de marktwerking zoals u ook in de beantwoording van de vragen hebt gezien. We zullen dit wederom ernstig nemen wat u zegt. Want het is ons meer dan duidelijk. Dus als die lijst groter wordt, dat het dan steeds moeilijker wordt om alles uit te voeren. Dus dan moeten we bij u terugkomen om te zeggen dat een aantal dingen niet gaan. Dat is niet onze ambitie, dat is niet onze insteek. Maar we zijn niet naïef. We weten dat dat de consequentie kan zijn. Maar vooralsnog gaan we niet die kant uit. We gaan voor succes. We gaan voor het feit dat het wel uitgevoerd gaat worden. En zoals ik net aan meneer Dreesen heb gezegd, van mocht dat hogere kosten met zich meebrengen, dan zijn wij verplicht u dat tijdig te melden. En daar gaan we niet heel erg lang mee wachten wat mij betreft.
Dank u wel. Dan kijkt u nog rond, is er behoefte aan een meningsvorm of zegt u van dat dit een hamerstuk is? Meneer De Groot.
Nou, het is wat ons betreft wel een hamerstuk, maar het enige wat ik denk dat nog zinvol is om te zeggen is dat mocht die lijst groter worden en daar komt wel, dan is het krapte, dan is het misschien wel goed om een discussie te voeren hier over de prioritisering of prioritering van deze lijst met punten die erop staan. Maar verder is het wat ons betreft voor nu een hamerstuk.
Dank u wel. Kijk ik meneer Vermuiden.
Dank u wel, voorzitter. Als ik in aansluiting op wat mijn collega net zegt, volgens mij is dit een slotstuk. Dus er komt niks meer bij. Dus we gaan dit crisis volgen voor het volgende jaar, of het komende jaar, 2025. En voor de rest doen we het hiermee.
Dank u wel. Verder niemand? Nee, dan noteer ik een hamerstuk, tenzij. Agenda 2025-2028 Metropoolregio Amsterdam. De laatste kans om wat te vinden van de 100% agenda die de Metropoolregio Amsterdam heeft voorgelegd.
Ook weer twee. Goede avond. De portefeuillehouder voor de MRA is ook aanwezig. Hartelijk welkom. Wil je iemand hier het woord opvoeren? Dan noteer de Partij van de Arbeid. Ik zie verder geen andere partijen. De Partij van de Arbeid. De heer Alberts, gaat u gang.
Nou, voorzitter, fijn. Dan neem ik eens even de tijd voor om eens wat vragen te stellen. Nee, het is een heel simpel vraag, voorzitter. Korte inleiding. Wij hebben hier ooit eens over een position paper gesproken in de MRA. En daar constateerde de Partij van de Arbeid dat een van de grootste spelers, economische dragers in dit gebied, te weten Schiphol, niet in ons position paper stond. We hebben daar toen later op gereageerd en dat zou worden meegenomen. Maar voorzitter, wat schetst mij verbazing bij het bestuderen van de stukken, het is nogal veel, maar zeker bij de beantwoording van de zienswijzes die we toen hebben ingediend. En dat is bij punt 682 in het stuk van de beantwoording. Daar zien we alleen maar dat de gemeente uit Horen, dat die hebben aangegeven dat er meer inzet moest komen over het terugdringen van het aantal vluchten in verband met met de kwetsbaarheid van de leefomgeving. En volgens mij heeft de Partij van de Arbeid dat ook gevraagd. En ik mis het in het gehele stuk dat dat niet is meegenomen. Dus ik vraag me af, is dit een vergissing of is dit een bewuste keuze?
Mevrouw Geldof.
Ik probeer even te kijken, nummer 685, zei u?
Dat zei ik zeker. En dat staat in de nota van beantwoordingen MRA-agenda.
Ja, die gaat over
Kippel.
Gedragsmaatregelen zoals fiscale maatregelen en betalen en gebruik. Ook in relatie tot bekostiging van projecten. En daar gaat 685, zei u toch?
Ik zei 682.
Ah, dan snap ik hem. Waarom ik hem niet begreep. Ander nummertje. 682. En uw vraag is dat dit is dus een visie van Uithoren geweest. En u zegt, daar hebben wij als Ouder Amstel ook wat van gevonden. Of sorry.
Als Partij van de Arbeid heeft de Partij van de Arbeid daar ook wat over gevonden. En dat vinden ze niet hier terug. Of dat
en op welk moment heeft u dat ingebracht bij de behandeling van de 80% versie voor de zomer?
Nou, ver voor de zomer zelfs, ver voor dat jaar. Want onze voormalige burgemeester, mevrouw Langhakker, heeft die position paper gepresenteerd. Drie gemeentes in de Amsteland hadden dat gedaan, Uithoren, Amstelveen en Ouder Amstel. Heeft plaatsgevonden in de trouwzaal, ik weet niet precies de exacte datum meer hoor. Maar het was in ieder geval nog in deze raadsperiode, en ik denk een van de eerste, het eerste jaar of zo, heeft de burgemeester, toen de burgemeester, onze portefeuillehouder, die heeft dat gepresenteerd. Wij hebben dat gezien en we hebben later inbreng gedaan en hebben we daar schriftelijk op gereageerd, zoals afgesproken. Dan gaat het er niet om dat u meteen dat er even aan toevoegt, maar we vinden het toch vreemd dat het er niet in staat. Dat wij daar ook bezwaar hadden tegen de impact, of dat de impact groot was op het aantal vluchten.
Heeft u een motie daarop ingediend of heeft u gewoon een vraag gesteld? Want de 80% agenda en de inbreng van deze raad gaat via een motie. En met de 100% agenda gaat het ook via een motie.
Voorzitter, we hebben geen motie, geen amendement. We hebben een position paper besproken hier, waar we allemaal op konden reageren. Het was in de trouwzaal. En daar hebben wij later aan toegevoegd dat wij Schiphol ontbrak op die position paper. En met name de leefomgeving.
Mevrouw Geldof.
Ja, ik probeer even kijken of ik chocola hiervan kan maken, voorzitter. Want het gaat over een inbreng die er is geweest en een visie van ouder Amstel over Schiphol. Daar heeft u ongetwijfeld veel, vindt u daar ook van en is dat ook, neem ik aan, in eerdere fases meegegeven. Daarvan is natuurlijk de 80% versie gemaakt en wat nu voor ons ligt is datgene wat er op basis van de 80% versie nog is gewijzigd om er de 100% versie van te maken. Daarvan heeft Uithoren expliciet dit genoemd, Uithoren expliciet dit punt genoemd en in het noot van beantwoording wordt uitgelegd dat het bij 633 staat en overigens valt Schiphol niet onder deze ambitie, althans niet onder de ambitie. Want ze zijn geen onderdeel van een platform mobiliteit. Dus het is een ander onderdeel. Maar ik probeer eigenlijk te zoeken of u nou vindt dat er in de 80% versie die u hier heeft vastgesteld en waarvan u heeft gezegd van oké, hier kan je me verder, maar we hebben deze motie nog in te brengen, die is er ook in verwerkt, of u naar aanleiding daarvan dan nog iets wil meegeven. Want dat is in feite de vraag die voor ligt. En dat natuurlijk ouder Amstel heel graag en ook een mening heeft vanuit de position paper over Schiphol, dat staat wat mij betreft buiten kijf.
Dank u wel. Meneer Alberts.
Ja, mijn oproep is niet om nu stand de P daar iets van aan toe te voegen. Mijn opmerking was dat ik zie dat het er niet eens staat. Dat is mijn opmerking. En het kan weggevallen zijn, hoe dan ook. En dat verbaast mij opeens.
Ik ben bang dat u het hier even mee moet doen.
Ja, dat begrijp ik ook, voorzitter, maar ik wou het toch wel even aan de orde stellen. Want het is niet de eerste keer dat ik deze vragen stel. En als deze raad een beetje meespeelt en meedenkt in dit geheel, is het al dat zoveelste keer dat ik dat opmerk. Maar goed, het schijnt niet te landen.
Dank u wel.
Voorzitter?
Ja, gaat het allemaal.
Wat ik nog wou toevoegen is het feit dat er niet een andere gemeente bij staat die dat ook vindt. Niet wil zeggen dat die andere gemeente dat ook niet vindt. U wordt niet gemist. Ja, u mist uw eigen gemeente erbij in het rijtje van mensen die misschien die zienswijzes niet hebben ingediend. Maar bij mijn weten is er ook een zienswijze ingediend namens de Amsteland gemeente. En daar heeft ook iets over ingestaan. Over de nabijheid en de overlast van Schiphol. En bij mijn weten is het merendeel daarvan overgenomen in de ESMRA-agenda.
Dank u wel. Dan is er nog steeds mogelijk voor deze gemeente om zienswijze in te dienen door middel van een motie. Dat kunt u in de komende raadsvergadering doen op de van de 80 naar de 100 procent. Als u daar nog behoefte aan heeft om daar debat over te voeren, dan is dat natuurlijk mogelijk. Dan kijk ik rond of daar behoefte aan is. Meneer Van Muiden.
Ook ik heb net als collega van de Partij van de Arbeid deze stukken uitgebreid bestudeerd. En wat mij hier opvalt nu is dat de verwijzing naar punt 633 kant nogal raakt. Want het gaat over heel iets anders. Dus er zitten toch wel wat onvolkomenheden in dit stuk. En daar zullen we het even mee moeten doen. Dus kijken wat we donderdag gaan beslissen.
En ondertussen gaat er ergens een deurbel. Goed, dan zie ik verder geen opmerkingen meer op dit stuk. Dan gaan we naar... is het een bespreekstuk voor u, meneer Van Muiden? Ja, het is een bespreekstuk. Tenzij meneer Hilbrands.
Ja, dank u voorzitter. Namens ons is het ook een bespreekstuk, maar eigenlijk een aantal andere vragen op een andere manier willen stellen. Maar dat kunnen we beter in de raad doen en dan een discussie houden. Vandaar ook dat het naar onze mening in de fractie...
In de raad gaat u niet nog een keer een commissiebehandeling doen.
Nee, okay,
dit stuk, u kunt in de raad een motie indienen voor een zienswijze. Dat is de procedure op dit stuk. Er ligt geen raadsvoorstel voor u. Dus u kunt niet nog meer vragen gaan stellen dadelijk in de raad. U kunt hooguit een motie nog indienen met een zienswijze.
En zo gaan we het ook doen.
Om teleurstelling te voorkomen aankomende donderdag. Dat lijkt me niet. Dan de Partij van de Arbeid.
Ja, voorzitter. Ik begrijp uw opmerking, maar ik zie bij dit bij dit onderwerp zie ik niet een raadsvoorstel, dan wel een...
Dat klopt, er zit hier geen raadsvoorstel bij.
En ook geen raadsbesluit. Dus,
nee, dat klopt ook.
Dus ik vroeg me af wat u nu zegt, of dat dan wel klopt.
U kunt een zienswijze via een motie, als u daar behoefte aan heeft, indienen. Los, dat u kunt altijd, los van of er een raadsvoorstel is of niet, een zienswijze indienen op een stuk. En dit is die overbrugging van de 80 naar de 100% agenda. Als u daar iets in mist of aan toe wil voegen, dan heeft u donderdag de kans.
Ik zal het overwegen, ja, ik weet niet eens het in.
Dat is op u uiteraard, aan u. Dan u ook daar nog een vraag over of u wil naar het volgende onderwerp? Want ik
wil nog even vragen aan in de tweede termijn aan de VVD eigenlijk. Dat was net even een cliffhanger over een mogelijke motie. Dus ik was toch even, en u had geen vraag gesteld, dus ik was een beetje nieuwsgierig in waar het
waar de motie over gaat. Nou, wellicht dat de VVD een tipje van de sluier kan geven.
Nou, we hebben op dit moment geen concrete motie, maar we hebben tijdens een vorige bijeenkomst van de MRA heeft onze fractievoorzitter wel een motie ingediend. En wij zijn even benieuwd hoe nu dat verder gaat, maar... Daar komen we dan inderdaad op terug, eventueel met een motie. Maar we gaan nog even rugspraak houden.
Nu gaat het in een war. Ik ben daar eigenlijk niet voor om nu... vooruit. Ja, maar ik wil toch
wel de orde... Ik heb twee opmerkingen, heel simpel.
Ik wil toch de orde van de vergadering
wat handhaven. Ja, maar meneer heeft een vraag over wat er met de motie is gedaan die vorige keer is ingediend. En die motie die is verwerkt en die is toegevoegd aan de MRA-agenda. Dat staat ook bij de stukken. Ik denk dat dit dan gelijk uit...
Dat stelde geen vraag.
Nee, maar u wilde weten wat er met die motie was gedaan. Nou, die is verwerkt.
Eigenlijk correct. Ja.
In dat stuk.
En die zitten nu in?
Die zitten nu in. Dat is, gewoon, dat is gehonoreerd door alle partijen. En even nog in reactie op meneer Alberts. Ik heb inmiddels gevonden dat het kennelijk een fout in het stuk is. Het moet 634 staan. En die gaat wel over de luchthaven Schiphol. En op welke wijze er dus een passage is verwerkt voor het verbeteren van een gezonde leefomgeving. Is veranderd te werken aan verbeteren en bla bla bla. Nou, dat staat, het moet 634 zijn. Dus dat even ter verduidelijking om verwarring te voorkomen. Dat was even mijn excuses, voorzitter, dat ik even inbrak. Maar ik wilde gewoon even dat het helder is.
Dan verzoek ik toch partijen om volgende keer toch die vraag te stellen die u heeft in de eerste termijn. En het niet boven de markt te laten hangen, want dat verstoort toch wat de vergadering.
Excuses, voorzitter.
Noted. Dan gaan we toch naar het controleprotocol. Die is geagendeerd door Oude Amstel Anders. Daar geef ik ook het eerste het woord aan mevrouw Van het Hof.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hadden eerder al een technische vraag gesteld en dat ging met name over de verhoging van de tolerantiegrens die altijd op 1% heeft en in dit stuk wordt eerst op 3% werd gesteld. Daar heb ik drie vragen over. In de beantwoording geeft u aan dat het stuk die grens van 3% is naar de accountant toe. Ik heb het conceptcontroleplan gezien van de accountant zoals dat besproken is in de auditcommissie en daarin staat de grens van 1%. Dus ik was benieuwd even naar de reflectie hierop. Tweede vraag is, het controleprotocol dient te worden opgesteld in overeenstemming met de BARO. De BARO is het besluit accountscontrole decentrale overheden, dus geldende wet en regelgeving. Deze BARO kent een tolerantiegrens van 1%. En in het stuk staat ook zelf, op pagina 5, de gemeenteraad mag de goedkeuringstolerantie scherper vaststellen, ruimer mag niet. En meteen onder dat citaat staat ook die tolerantie uit de BARO van 1%. Met dit voorstel wijkt u dus af van geldende wet en regelgeving en stelt u de grenzen ruimer op, hetgeen dus wat u zelf ook stelt niet mag. Bent u het met ons eens dat u afwijkt van wet en regelgeving en dat dit is niet is toegestaan? En de derde vraag is dit controleprotocol met deze ruimere grens ook afgestemd met de accountant? Dat is de derde vraag.
Dank u wel, de heer Frenkel.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Van het Hof. Interessante vragen. Ik zie dat toch wat anders, mevrouw Van het Hof, maar nogmaals, je bent nooit te oud om te leren. Zoals ik het begrepen heb, geldt voor de accountant, zeg maar, de 3% grens waar hij over rapporteert. En die 1% waarvan u zegt, die gold vroeger, goed, dat moet dan wat langer geleden zijn. Maar de 1%, voor zover ik me dat realiseer, geldt dan voor dat wij als college, u als raad, zeg maar, graag dingen weten die dan zeg maar met die 1% te maken hebben. Maar dat neemt niet weg dat in het controleverhaal van de accountant die 3% genoemd is. Ik moet even zoeken. Wat ik over die BADO in mijn stukken heb staan en ook in uw stukken, is dat de BADO, de vastgestelde grenzen, zijn tussen de 0 en 3% van de totale lasten. Dus dat staat in het stuk wat we u gestuurd hebben. Dus ik kan niet helemaal uw vraag plaatsen dat dat 1% zou zijn. Dat staat in ieder geval niet in de stukken die zijn voorbereid. Dus dat is een puzzel die ik nu niet kan oplossen. En uw laatste vraag, of het afgestemd is met de accountant. Ja, dat is afgestemd met de accountant. Dus het wordt nu wat technisch. Maar in de gewone mensentaal ga ik ervan uit dat die 3%, zeg maar, daar mogen we als gemeente onder blijven. In het kader van de rechtmatigheid. Dat betekent dat als we dus een afwijking hebben in optelsom van 3%, dan overschrijden we het criterium van de rechtmatigheid en gaat de accountant dan een ander oordeel vellen. Als we onder die 3% blijven, dat is dan 3% van het totale begrotingssaldo, dan is dat niet het geval. Zo zie ik die 3% grens. En in de beantwoording van de vraag waar u aan refereert, moet ik nog even zeggen dat daar bij die vraag het woord controleportaal staat. Dat klopt natuurlijk niet, dat moet controleprotocol zijn. Daar is geantwoord dat die 1% een interne grens is, zodat wij wat meer weten. Maar dat is meer iets waar wij zelf dan naar kijken. Dat betekent dat wij dus zelf meer dingen in de gaten houden onder die grens van de 3%, waarboven dan die rechtmatigheid ter discussie komt te staan. Dit is wat ik u als antwoord in eerste instantie kan geven.
Mevrouw Van't Hof.
Nou, dat is nog niet helemaal een antwoord op mijn vraag. Kijk, ik had ook gevraagd, we hebben het conceptcontroleprotocol plan gezien, zoals afgestemd met de accountant. Daar staat 1% in. Geeft u hiermee aan dat er een andere versie is, in de finale versie, waarin er 3% is gegaan? Of heb ik gewoon de juiste versie op dit punt gezien?
Meneer Frikke.
U bedoelt nu op het stuk wat bij de vergaderstukken van de raad zit, het controleprotocol en normenkader Oude Amstel.
Voorzitter, mag ik de portefeuille even helpen? Het gaat om het. Ik heb een accountant stelt altijd een controleplan op voorafgaand aan de controle. En dat wordt hier in dit kader afgestemd met de auditcommissie. En ik heb dat stuk vanuit de auditcommissie gezien. Dus de accountant gaat werken met 1%.
Hier liggen de stukken voor ons, voor onze eigen stukken.
Dat klopt, maar ik geef even een toelichting op. Ik gaf in mijn vraag ook aan. En ik vroeg om het verschil waarom u afwijkt van het controleplan zoals afgestemd met de accountant.
Volgens mij heeft u daar een antwoord op gekregen. Ik kijk de portefeuillehouder nog één keer aan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wat ik doorkrijg is dat die 1% in het controleplan van de accountant iets anders is dan wat hier staat. Dus ik denk dat we over verschillende dingen praten. Dus als u doelt op dat interne, dat controleplan, dan is dat in ieder geval niet wat hier staat. En wat voor u belangrijk is, is dat die rechtmatigheidsgrens op 3% ligt. Ik hoop dat u het daarmee eens bent. En de BADO geeft aan dat dat kan. Dus dat is wat we, dat hebben we dit jaar niet voor het eerst, dat deden we vorig jaar ook al. Dus die 3%, als we daar boven komen, dan zegt de accountant dat we niet rechtmatig zijn in totaliteit. Als daaronder gebleven wordt, dan zijn we wel rechtmatig. En die 1% is een ander document, als ik het allemaal goed begrijp. Aangezien dit technisch is, kunnen we of vragen of een van de aanwezige ambtenaren dit nog wil toelichten, of dat we dit schriftelijk doen. Maar wat ik zeg over die 3%, dat staat in de stukken. En dat is ook wat voor ligt. Daar is geen sprake van 1%.
Dat is het antwoord waar het u even mee moet doen.
Daar wil ik nog wel even op reageren. Want kijk, er staat echt in die wet en regelgeving dat echt voor fouten geldt een grens van 1%. En hier met dit stuk voldoet het naar onze mening echt niet aan wet en regelgeving. En dat heeft niet met politieke kleur te maken.
Nog even, we voldoen aan de BADO, mevrouw Van't Hof. Dat is 0 tot 3%. En als wij de rechtmatigheidsgrens op 3% stellen, is dat volstrekt legitiem. Die 1%, dan praten we over andere dingen. En in mijn beleving is dat wij iets meer willen weten als gemeente wat betreft rechtmatigheid dan die 3%. Die kan je wat te ruim vinden. Zo begrijp ik dat. Maar als het verder gaat, dan moeten we dit misschien technisch laten
doen. Ik wil nog één keer reageren. Dan ontbreekt in dit hele stuk de controletolerantie voor fouten. Die zou op 1% moeten staan.
Het wordt nu een wat semantische discussie. Ik ga hem toch stoppen. Wellicht dat de portefeuillehouder daar nog een schriftelijke reactie voor donderdag op kan geven.
Ja, sowieso. Dat vind ik altijd, voorzitter. Op het moment dat dingen niet volledig duidelijk zijn, dan moeten we hier iets op papier zetten om in ieder geval die onduidelijkheid weg te nemen. Dat past tussen college en raad. Dus net zoals met de OZB vind ik dat we hier een verhelderend A4'tje, heb ik de vorige keer gezegd, en dat zouden we dan hier ook moeten doen. Ik denk dat ook korter kan. Maar ik hoop dat de essentie wel duidelijk geworden is uit mijn antwoord.
Dan kijk ik nog even rond of iemand anders hier nog een vraag op heeft dan wel een mening gelijk in de tweede ronde. U wil er een bespreekstuk waarschijnlijk van maken.
Dat heeft u goed. En anders we wachten heel even de reactie op. En anders stellen we een amendement op om het naar de juiste wet en regelgeving te halen.
Dank u wel. Kijk ik nog even rond. Niemand anders? Dan gaan we naar overleg met het college. Vragen aan het college. Dat zijn vragen aan het college, niet aan elkaar. Zijn er partijen die een vraag heeft aan het college? Mevrouw Van Achtmaal. En daarna de heer Zeebot. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. We hebben op de website van de gemeente gezien dat de wegwijzerparticipatie opgevraagd kan worden via een e-mailadres. De vraag of het verzoek aan de portefeuillehouder is eigenlijk of die wegwijzer niet op Samen maken we Ouder Amstel gepubliceerd kan worden, zodat die niet via e-mail opgevraagd hoeft te worden, maar meteen geopend kan worden. En als dat inderdaad mogelijk is, of er dan op Samen maken we Ouder Amstel een apart blok, hoofdstuk, hoe noem je het, tabblad, gemaakt kan worden over participatie. Want wat wij zien met de handreiking participatie uit 2021, die staat onder de omgevingswet, onder het tabblad omgevingswet. En het lijkt ons dat we dat allemaal moeten verhuizen naar een algemeen tabblad participatie. Dat was de vraag.
Dank u wel. Mevrouw Koek.
Ja, dank u wel, mevrouw Van Achtmaal. We zijn bezig om Samen maken we Ouder Amstel te vernieuwen, te verbeteren. Dus daar zullen we dit in meenemen.
Dat is uw antwoord. De heer Zeebolt.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben een stuk binnen zien komen. En dat is een onderzoek van Vereniging Eigen Huis. En dat gaat over de seniorenvriendelijkheid van de gemeente. En blijkt dat van de 237 onderzochte gemeentes, Ouder Amstel staat op plek 227. Dat onderzoek gaat onder andere over prettig wonen, zorgaanbod, voorzieningen, ondersteuning.
Meneer Zeebolt, ik ga u toch onderbreken. Dit is een vraag die niet in deze commissie thuis hoort, maar in de commissie ruimte. Dus ik wil u vragen om deze vraag even te bewaren voor de volgende commissie, die is hiernaast. Oh. En dan zit ook de juiste wethouder aan tafel. Die kan u daar ook het antwoord op geven. Dus.
Nou, wij twijfelen het straks, maar dat hangt niet uit. Dank u wel.
Ja. Dus even vasthouden. Kijk ik naar verder rond. Heeft iemand anders nog vragen aan het college? Nee, dan gaan we naar moties en toezeggingen. Heeft er iemand nog iets op de mevrouw Ledergang? Gaat u gang.
Ja, dank u wel. Wij missen in het overzicht van de motie en moties en toezeggingen twee belangrijke toezeggingen die de wethouder gedaan heeft tijdens de raadsvergadering over de begroting op 7 november. De eerste toezegging gaat over een motie die we samen met de PvdA en wellicht ook andere partijen wilden indienen om een deel van de reserve. Of een deel van het overschot van 2025 te gebruiken om het tekort in 2026 te dekken. Die motie was niet uitvoerbaar, maar de wethouder heeft toen toegezegd dat in ieder geval het tekort van 2026 niet zal leiden tot bezuinigingen en verandering van regelingen die we niet willen, zoals in het sociaal domein Hij heeft gezegd, hoe we het doen, weet ik niet, maar wel dat we het gaan doen. Dus we vinden het wel heel belangrijk dat de toezegging dat er niet bezuinigd wordt op regelingen van het sociaal domein in 2026, dat het opgenomen wordt in de lijst.
Ja, dus u mist deze toezegging in de lijst?
Ja. Ja.
Dat kan u ook gewoon aan de Griffie doorgeven, hè? Via gewoon de gebruikelijke weg. Daar hoeft u niet mee te wachten tot de commissievergadering. Dus dat is misschien een tip van de voorzitter voor de volgende keer.
Okay.
Dus, en heeft u daar nog een vraag, expliciete vraag bij aan het college?
Nee, ik heb daar geen vraag bij voor het college. Ik dacht gewoon dat het hier een bespreekstuk was en... Dit mis ik. Maar dan, de andere gaat over de 10% bezuiniging in, op sport, gezondheid en cultuur die op de begroting stond. Waarvan de wethouder heeft gezegd dat die extra bezuiniging er zeker niet gaat komen.
En even voor de duidelijkheid voor iedereen. Het gaat hier om de inhoud van het stuk. Hè, als er dan vragen of voortgangsvragen zijn aan het college. Van hoe staat u ermee? Wanneer denkt u de motie uit te voeren als die al een paar maanden overdue is? Dat soort vragen kunt u op dit stuk stellen. En ontbrekende delen raad ik echt de sterkste aan om dat gewoon aan de Griffie door te geven. Zodat die dan voor deze commissie nog compleet is en dat we dan inhoudelijke vragen met elkaar kunnen stellen. Iemand anders nog met betrekking tot moties of toezeggingen? Nee? Regionale aangelegenheden op het gebied van burger en bestuur. De portefeuillehouder over de veiligheidsregio die is ondertussen al volgens mij vertrokken. Ik kijk het college aan of die daar nog misschien wat over te hebben, volgens mij niet. De vervoersregio, mevrouw Smit, heeft u daar nog wat?
Nee hoor, we hebben de 17e december een vergadering. Dus...
Oké. Okay. Dank u wel. Dan ben ik zelf Amsterdam en Meerlanden overleg. Nou, op dit moment is er een MRA-raadstafel waar ik niet bij zit. En de vervanger ook helaas niet bij kan. Wat ik wel ga doen is nog even terugkijken, want het is een online vergadering die opgenomen is. Dus als daar nog iets uit voortkomt, dan zal ik bij u terugkomen wat daar uit voort is gekomen. Dan zijn we bij de rondvraag. Heeft iemand nog wat voor de rondvraag? Nee? Dan sluit ik de vergadering. Houden we een korte pauze tot 9:05. En dan gaan we over naar commissie ruimte.